Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Amen. Ik werd geraakt door de laatste twee liederen, ook door de andere liederen, maar omdat het een opmaat is naar het onderwijs wat ik vanmorgen aan jullie mag doorgeven. Waarin je eigenlijk het uitspreekt dat je jezelf geeft, alles geef ik u. En het lied ervoor, ik denk van ja, wij willen, vul dit huis met uw glorie. En ik denk van, hoe zou je nou ten diepste Gods glorie kunnen ervaren, ook hier vanmorgen in Ichters? Ik geloof met heel mijn hart dat op het moment dat wij Gods wil doen, als we ons volkomen geven, dat is meer dan alleen maar een geestelijke overgave. Als wij mee gaan werken in Gods koninkrijk, dan zal dit huis gevuld worden met Gods glorie. En dan hoef je niet voor inderdaad door Europa heen te gaan. Meewerken in Gods koninkrijk, en dat raakt me natuurlijk. En ik heb voor de dienst even met Hermien gesproken. Omdat ook mijn eigen zoon op dit moment en zijn vrouw, afgelopen vrijdag heb ik ze op het vliegtuig gezet. En zijn ze voor een reis van 2 jaar inderdaad de wereld het overtrekken. Om te ontdekken waar kunnen wij van betekenis zijn en hoe kunnen we de gaven en talenten die God ons heeft gegeven inzetten voor zijn koninkrijk. Het is niet leuk hoor, om als vader afscheid te moeten nemen van je kinderen. Het is maar 2 jaar, denk je dan. Maar ik heb het idee dat ik ze misschien wel pas weer terug ga zien in de eeuwigheid of zo. Tegelijkertijd, ze hebben ook hun baan opgezegd. Allebei leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Ik denk dat een heleboel tieners heel fijn vinden dat de leraar wiskunde ineens verdwenen is. En de docent Nederlands. En tegelijkertijd waren de jongeren uit de klas van, goh, meneer, mevrouw, we vinden het wel echt heel tof wat u gaat doen. Dat u dit doet omdat u van de Heer Jezus houdt en omdat u op zoek gaat naar van hoe kunnen wij inderdaad echt van betekenis zijn. Dus hun, ik ga je er even heel kort iets over vertellen, hoe ze daartoe gekomen zijn. Ze kwamen een filmpje tegen op internet van een jonge vrouw die aan het backpacken was ergens in Azië. En gewoon voor 2 maanden erop uitgaan, er kwam een klein dorpje terecht. En daar was geen scholing en er was veel afgoderij en een hele lage levensstandaard. Ze was een Amerikaanse, 23 jaar docent op een middelbare school. En God zei dan, ik wil dat je een school gaat beginnen hier. Ze is nooit meer teruggekeerd. En meer dan 500 kinderen uit de omgeving gaan daar nu naar school. En het halve dorp en de omgeving heeft de Heer Jezus leren kennen. En de levensstandaard is omhoog gegaan. Meewerken in Gods koninkrijk. En ik zeg heel eerlijk daarvoor, Hermien, ik zegen je ook vanaf deze plaats. Maar daarvoor hoef je niet inderdaad door Europa of zoals mijn zoon en schoondochter dat doen. Dat kan hier. Je kunt hier meewerken aan Gods koninkrijk. En daar wil ik je vanmorgen ook bij bepalen. We gaan het ook heel praktisch toepassen. En ik heb het onderwijs van vanmorgen opgehangen aan een heel bekend gedeelte. En als je de Bijbel of je app wil opendoen, dan mag je met mij meelezen in Matteüs 6. Matteüs 6, vers 9. Op grond van een vraag die de leerlingen van Jezus op een gegeven moment aan hem stellen, over het bidden, over zijn vertrouwelijke omgang die hij had met zijn vader, leert Jezus hun een gebed. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Tot zover. Ik ga je bepalen vanmorgen bij de diepe betekenis van die tweede bede. Dat is: laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan, zoals het is in de hemel, zoals het hier op de aarde. Weet je, die tweede bede die kun je alleen maar echt in praktijk brengen en uitvoeren op het moment dat die eerste bede, het eerste gedeelte, dat je daar heel diep van overtuigd bent. Dat jij in een bijzondere positie bent neergezet vanaf het moment dat je je leven hebt overgegeven aan Jezus. Dat jij in een andere verhouding tot de hemel staat. Dat je God mag aanspreken als een vader. Dat is een bevoorrechte positie, dat jij kind van God mag zijn. Dat je jezelf, en ik weet wat het voor mensen is, dat soms best heel lastig, dat je mag uitspreken over jezelf. Ik ben een geliefde zoon of ik ben een geliefde dochter van de schepper van hemel en aarde. Wij Nederlanders zijn nogal bescheiden. Vinden we het soms wel wat lastig. Ja, kan je dat wel zeggen van jezelf? Het is allemaal zo. Klinkt dat niet hoogmoedig? Ik ben een geliefd kind. Ik zal je heel eerlijk vertellen, het is een worsteling en een zoektocht in mijn leven geweest. Maar ik ben zo blij dat ik dat nu met overgave kan zeggen. Dat ik me geliefd weet. Dat Gods hart alle dagen naar mij uitgaat. Dat hij me niet aanziet in mijn tekortkomingen, niet in mijn zonden, niet in mijn beperkingen. Maar dat hij mij ziet als zijn geliefd kind. En dat is allemaal doorgekomen doordat ik ervaren heb en gezien heb wie Jezus is. Dat in hem alles geschapen is. Dat ik ook zijn eigendom mag zijn. En dat hij alles ervoor over heeft gehad om mijn leven veilig te stellen, te kopen en te betalen. Met zijn leven, met zijn bloed. Waardoor er niets meer is wat eventueel een belemmering zou zijn tussen mij en de hemel. Weet je, als ik mensen vraag vandaag de dag, waar dan ook, als ik christenen vraag van waarom is Jezus eigenlijk naar deze aarde gekomen, dan krijg je toch regelmatig het antwoord, ja, om voor mijn zonde te sterven. En dan zeg ik nee. Dat was het middel. Jezus is naar deze aarde gekomen om jou in een bevoorrechte positie, om je positie terug te geven zoals die in oorsprong bedoeld was door de schepper van hemel en aarde, door de schepper van jouw leven. Daarvoor is Jezus naar deze aarde gekomen. Om te herstellen dat wat verbroken was. Om te herstellen dat wat kapot gemaakt was. En het middel wat hij daarvoor gebruikte was om elke schuld, elke last, elke zonde op zich te nemen en daarvoor zijn eigen leven af te leggen en te sterven aan het kruis en vervolgens die dood te overwinnen door op te staan. Jij bent een geliefde dochter en een geliefde zoon van de schepper van hemel en aarde. Dat is je bevoorrechte positie. Nou, dan kan je denken, oh gelukkig, fijn, mijn ziel is veilig gesteld. En dan heb ik nu een soort, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw geloof. Hier op aarde is toch een beetje een rommeltje. En uiteindelijk ga ik mij vooral richten op de eeuwigheid. Heel lang is die opvatting geweest in de kerk van Jezus Christus. Alsof de aarde een verloren zaak was. Moet eens luisteren, dat is absoluut niet waar. Als ik terugga naar het begin van de Bijbel, dan zie ik God inderdaad, als je Genesis 1 neemt, dan staat er de geest zweeft over de wateren. En dan gaat God spreken en dan grijpt hij in als eigenaar en hij gaat zijn scheppingshandelingen doen. En als resultaat, als kroon op zijn werk, schept hij dan de mens. En dan zegt hij: het is zeer goed. En de mens vervalt uiteindelijk in zonde, er ontstaat een probleem, de relatie met de hemel wordt ruw verbroken. En God grijpt op een bepaald moment, nadat de mensen echt zich helemaal van hem afkeren, grijpt God ook in op een hele indrukwekkende, ook alles vernietigende manier. En dat doet hij door deze aarde, zijn schepping, dat wat hij gemaakt heeft, onder water te stellen. En een paar mensen, die redt hij. En het verhaal, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dat gaat over Noach. En op het moment dat de aarde of het water weer zakt, nadat alles vernietigd is uiteindelijk en alleen nog maar Noach er is, dan sluit God een verbond, een eeuwigdurend verbond. Niet alleen maar met de mensen, zodat hun zielen veiliggesteld worden, maar ook met de dieren en met zijn schepping, met de aarde. Ik sluit een eeuwigdurend verbond, Genesis 9. En dat maakt mij duidelijk dat Gods focus niet alleen maar is op het behoud van onze zielen, maar dat Gods focus is op zijn totale schepping. En dan moeten wij als kinderen van God in een bevoorrechte positie van dieper van doordrongen raken. God is gericht op de aarde, op zijn schepping, op de natuur, op het milieu. God is gericht op dieren. God is gericht op het recht wat mag gaan gelden. God is gericht op mensen. En dan ga je op een andere manier kijken naar die tweede bede. Want dat zijn woorden van Jezus. En in Jezus is alles geschapen, zo ben ik begonnen. En alles behoort hem toe. En Jezus is het middelpunt, dat is de koning. En in Jezus heeft God laten zien dat hij ingrijpt in de geschiedenis van de wereld. En in Jezus, rondom de doop van Jezus, zie je als het ware een soort spiegelverhaal van zijn schepping terugkomen. Als je de doop van Jezus leest, dat kun je in Lucas lezen, dan zie je daar dat Jezus de wil van de Vader wil doen. Uiteindelijk naar een bekende van hem toe gaat, naar Johannes, en zegt, ik wil mij graag laten dopen. En dat zegt Johannes, dat lijkt me niet echt nodig. Hij zegt, maar ik ben gekomen om de gerechtigheid van de Vader te doen, de wil van de Vader. Ik wil gehoorzaam zijn. En dan laat Jezus zich dopen en daar is Jezus het middelpunt in dat verhaal. En daar zie je een spiegelverhaal van de schepping zoals God het ooit bedoeld heeft. Daar zweeft de geest ook over de wateren op het moment dat Jezus opstijgt uit het water. En dan is het ook de Vader die als het ware in andere bewoordingen opnieuw zegt, dit is het kroon op de schepping. Jij bent mijn geliefde zoon en ik vind vreugde in je. En daar begint de nieuwe schepping, Gods ingrijpen, een nieuwe realiteit die Jezus brengt in Jezus. Worden wij vervolgens gezet in een bevoorrechte positie. En dan zeg ik heel eerlijk, en dat is niet vrijblijvend. Want vervolgens worden jij en ik geroepen om mee te werken in Gods koninkrijk. Om heel praktisch. Het koninkrijk van God tastbaar te maken. En dan weet ik wel, in onze evangelische kringen vinden wij juist de tastbare. Dat zien we dan ook en dan lezen we de Bijbel. En soms denk ik wel, als we isoleren te snel versen, dan lezen we dingen over het koninkrijk van God. En natuurlijk wat Jezus daarover zegt. En onder andere zegt hij dat op een hele bijzondere manier. Als er onder jullie mensen genezen worden, als er zieken worden genezen, dan is het koninkrijk van God bij jullie. Als er mensen worden bevrijd van demonen, dan is het koninkrijk van God bij jullie. Dan zou je kunnen zeggen, dan zal je iets van die, wat we bezongen in het ene laatste lied, vul dit huis met die glorie, dan gaan we dat zien, dan gaan we dat ervaren, dan wordt het bijna tastbaar. Maar denk je ook niet dat het meer is dan alleen maar de wonderen en tekenen? Weet je, het grote risico wat wij vandaag de dag lopen, is dat we veel te veel met een soort menselijke blik en onze focus gaan bepalen. Ook over de woorden van God. Weet je, dit boek is niet zomaar een boek. Dit is Gods liefdesbrief aan jou en mij. Hier zit zo'n geweldige eenheid in opgeborgen. Die mogen we meer en meer gaan ontdekken. Laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. En laat het net zo worden, Heer, in de hemel zoals het, of laat het hier op aarde worden zoals het is in de hemel. Dat is niet iets voor later, lieve broers en zussen. Het evangelie van Jezus Christus moeten we niet versmallen dat het alleen maar is voor de redding van onze zielen. Want dan gaan we de aarde opgeven. Het evangelie van Jezus Christus heeft als focus hier. Ja, er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Maar dat is Gods herstelwerk. Gods plan van oorsprong is niet veranderd, want hij heeft een eeuwig verbond gesloten met zijn schepping. En dat betekent, hoe het er precies uit komt te zien, ja, er zal een einde komen aan rouw en aan tranen. Hier de gebrokenheid van de wereld, we zullen gaan ervaren en we zullen met Jezus als koningen gaan heersen. Maar het is niet zo dat er straks een grote knal komt en dat dit allemaal wordt vernietigd. God is bezig op dit moment, vanaf het moment dat Jezus zijn voeten hier op de aarde zette, met het herstelproces wat hij bedacht heeft. Deze aarde zal weer worden, deze schepping zal weer worden zoals God hem bedoeld heeft. En hier zullen wij met hem gaan heersen, als koningen. En zal Gods recht weer gaan gelden. En dat zie je als het ware terug in die tweede bede. Soms denk ik wel eens van, waarom hebben die leerlingen dat uiteindelijk ook aan Jezus gevraagd? Want dat kun je lezen bijvoorbeeld in Lucas 11. Ze zeggen van, Heer, leer ons bidden zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen leerde. Omdat ik geloof dat zij iets gezien hebben, die 12 kerels, in de relatie die Jezus had met zijn Vader in de hemel. En daar waren ze min of meer jaloers op. Ze hadden er ook vragen over. Hoe kan het dat hij keer op keer inderdaad de wil van de Vader kan verstaan? De stem van de Vader verstaat. Zijn wil ook hier ten uitvoer brengt. Wat is dat, die intimiteit die er is met de hemel? Er is niets wat hem nog belemmert om omgang te hebben met zijn Vader. Er is een verlangen, er is geen drempelvrees, er is geen angst. Het is heel open, het is eerlijk. Niet alleen maar een vragende houding, maar de houding van een ontvangend kind. Dat is wat ze zagen. Jezus legde ook zijn diepste emoties bij zijn Vader neer. Ik kan me voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Ik lees verhalen in de Bijbel en heeft Jezus ineens een wonder gedaan. Heeft hij 5000 mensen eten gegeven met een paar broodjes en wat visjes. En dan denk je, nou, ze zijn wel tevreden, de maagjes zijn lekker gevuld. Nou, laat ze wel even met rust. Ben je gek? Honderden, duizenden mensen gaan hem achterna. Nergens een plek van rust. Ik denk dat hij geïrriteerd in de stilte de berg op ging en bij vader, pa, ik word ze zo zat, die lui. Ze zijn nooit tevreden. Wat ik ze ook geef, de wonderen die ik ook doe, het put mij uit. Ik geloof met heel mijn hart, en dat weet ik wel, sommige mensen, dat kunt u zo niet zeggen, dat staat niet in de Bijbel. Nou, ik geloof dat de leerlingen zagen dat Jezus zichzelf volledig openlegde. En als Jezus mens is geweest zoals jij en ik, dan heeft Jezus ook irritatie gekend. En ook vermoeidheid gekend. Dat lees ik in de Bijbel. Jezus is 100% mens en 100% zoon van God. Maar alles wat goddelijk aan hem was, liet hij achter in de hemel om te worden zoals jij en ik. En in het verhaal van zijn doop zie je dat Jezus in zijn mens zijn bekrachtigd wordt vanuit de hemel met alles van de Heilige Geest. Waarom? Om vervolgens ook een volledige focus te hebben op de hemel. Om mee te kunnen werken in het plan wat God heeft. In het herstelwerk wat God voor ogen heeft. Zodat het weer zal worden hier op aarde zoals het is in de hemel. Die hemelse realiteit moest hier gaan doorbreken. Staat in Hebreeën. Als je ooit geproefd hebt van de Heilige Geest en de kracht van de komende wereld, die mag doorbreken in jouw bestaan, dan is het koninkrijk van God hier. Alleen in wonderen en in tekenen, alleen maar in bevrijding, als we bijzondere dingen van God meemaken in het genezen van zieken, geloof er niks van. Het zit hem ook in het omzien naar elkaar. Gods focus is op de aarde. Gods focus is op jou. Een vriend van mij is voorganger van Christian Fellowship Church in Belfast. Een hele grote gemeenschap in een stad waarin extreme rijkdom, maar ook diepe armoede realiteit is. En hun gebouw, hun kerkgebouw, staat in een van de armste wijken van Belfast. Veel tienerszwangerschappen, veel alleenstaande, veel eenzaamheid, grote mate van werkloosheid, veel alcoholisme en een hoog criminaliteitscijfer. En natuurlijk, ze hadden elke zondag hebben ze hun diensten. 5 diensten op een zondag. Dat is best veel. Jullie doen het nog maar met 2. Kan er wel wat bij, toch? Een van de mooiste diensten die ik daarmee maakte was Cafe Church. In Engeland en in Ierland vinden ze het heel erg leuk om inderdaad een goede kop koffie te drinken en dat te gebruiken als een moment van ontmoeting. En toen hadden ze bedacht als kerk, wij gaan de lekkerste koffie uit Ierland gaan wij zorgen dat we die schenken. En we openen gewoon een café en dan laten we 2 jongens op een gitaar wat tokkelen. En op het moment dat de dienst begint, de prediking begint in het grote auditorium, gaan alle flatscreens in het café aan en dan wordt de boodschap van Jezus Christus verkondigd. En elke zondagochtend komen er meer dan 100 mensen voor de koffie, dacht ik. Ja, nee, niet meer. Dat was de ingang. Maar wat ze vervolgens deden, op het moment dat de flatscreens aangaan, dan gaan alle stoelen en krukken ineens naar de flatscreens toe en zijn ze ontvankelijk voor de woorden van God. Dat is een mooie manier van evangeliseren, vinden we fantastisch. Maar wat hij mij geleerd heeft toen ik daar op een gegeven moment was, om dit soort woorden die we hier lezen, om ook gewoon die heel eenvoudig te kunnen toepassen. Wat ze zagen in de wijk was een grote mate van eenzaamheid onder ouderen en gehandicapten. En ze zijn alle deuren langs gegaan en ze hebben van iedereen, van de mensen die dat wilden, het telefoonnummer gevraagd. En zijn vanaf dat moment begonnen met een telefoondienst. En de telefoondienst houdt in dat elke oudere daar, een alleenstaande gehandicapte die dat wil, elke dag gebeld wordt met maar 1 vraag. Hoe is het met je? En op het moment dat ze geen gehoor krijgen, gaan de 2 mensen uit het team gaan naar de betreffende woning toe om te kijken wat er aan de hand is. Sterftecijfer rondom ouderen is heel erg afgenomen. Eenzaamheid is afgenomen. Ik bedoel, ik kan nog 4, 5 voorbeelden noemen, maar het is allemaal prachtig vanuit. Het gaat erom dat Gods focus hier op de aarde is. Nou zitten jullie in een grote gemeente inmiddels. En ik weet wat het is om te dienen in een gemeenschap die aan het groeien is en aan het groeien is en aan het groeien is. Ik ben 10 jaar voorganger geweest van de christengemeente in Buitenpost. Daar ken ik Harold ook vanuit die periode, omdat we als voorgangers verbinding hadden met elkaar. En ik in het bestuur zat toen in de tijd van de voorgangersgroep, de visgroep. En onze gemeente toen ik startte als voorganger daar bestond ongeveer 1 jaar, 1,5 jaar. En ik weet nog, mijn eerste ledenlijst stonden 89 namen op. Kinderen, tieners, volwassenen, ouderen. Nou, het was lekker overzichtelijk. En ik kende ze allemaal. Toen ik de gemeente verliet na 10 jaar, was de gemeente gegroeid naar 650 mensen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar dan gaat het me niet om dat soort cijfers. Maar toen we rond de 200 kwamen, dreigden we elkaar op bepaalde momenten uit het oog te verliezen. En kwam je mensen binnen de gemeente en we hadden dan ook natuurlijk een grote gemeenschapruimte waar we na een tijd koffie dronken. En dan kwam het voor dat iemand, de ene persoon de andere, moest zeggen, kom je hier voor het eerst? Nee, je zit ongeveer al 1 jaar. En ik moest zo 3, 4 keer per jaar, nam ik mij voor als voorganger, verplicht ik mij, ja, ik ben nogal van de verplichting, daagde ik de broeders en zusters uit om zondag na de samenkomst eens op iemand af te stappen met wie je nog nooit een gesprek had gehad. 4 keer per jaar lukte het dan ook. Maar meestal, dan was die zondag weer gebeurd en de week daarna, dan kruipen wij lekker weer in onze comfortzone met onze veilige kringetjes. En dan zoeken we de mensen op die we heel leuk vinden en aardig en die we eigenlijk al kennen. Want daar heb je wat mee. Het is niet raar, het is normaal, het is menselijk gedrag. En tegelijkertijd, als ik dan de woorden van Jezus lees, dan geloof ik ook met heel mijn hart dat juist ook in een gemeente, in een gemeenschap die aan het groeien is, dat je mag leren wat deze woorden, dat het mag zijn hier op aarde zoals in de hemel. Laat het maar klein beginnen hier in jullie gemeenschap. Dat je oog gaat hebben voor elkaar. Dat je bewust bent, ja, ik ben een geliefde zoon en ik ben een geliefde dochter, maar het is niet vrijblijvend. Gods oog is namelijk gericht ook op die ander. En degene die naast jou zit, of misschien wel achter jou, of verderop in de zaal, die staat in dezelfde positie als jij. Maar ken je hem of haar? Het is best lastig in een gemeenschap die steeds groter wordt. En dan weet ik dat leiding van de gemeente altijd gaat zoeken naar vormen, naar manieren. Hoe kun je toch ervoor zorgen dat mensen niet tussen wal en schip raken? En dat toch alles nog zijn aandacht krijgt? Als ik even terugga naar de periode met 89 mensen. Als daar een echtpaar 25 jaar getrouwd was, je kan je echt vertellen, dat wist ik. Maar toen er 400 waren, wist ik het niet meer. Niet omdat ik het niet wilde, maar gewoon omdat er zoveel mensen waren dat je elkaar uit het oog dreigt te verliezen. En juist op de essentiële momenten, als het belangrijk is in iemand zijn leven, past dus alleen de mensen die dan als het ware iets aandroegen en zelf al 3 weken... Weet je wel, Gerrit, over 3 weken zijn wij 25 jaar getrouwd. Wij zouden het toch wel heel fijn vinden dat je er aandacht aan... Ja, dan kwam dat op mijn lijstje. Maar de mensen die wat bescheidener zijn, of die daar niet mee naar voren komen. Ja, snap je wat er gebeurt? Lieve broers en zussen, ik wil jullie... Ik heb een tijdje geleden hier ook gesproken en direct na de samenkomst, toen had het ook over omzien naar elkaar, heb ik contact gekregen met het bezoekersteam. Jullie zijn ook aan het zoeken op eenzelfde manier. Hoe houden we nou die verbinding en elkaar in het oog? En met het bezoekersteam, die hebben een hele praktische manier van toepassen. Een toepassing aan jullie willen ze aanreiken. Er staat hier een mooie doos. En er zitten 2 soorten kaartjes in. Witte. En geel, oranje. Op de ene staat, ik wil graag dat een gemeentelijk contact met mij opneemt om mij te bezoeken. Dan kun je je eigen naam invullen. Maar daar kan je ook iemand anders waarvan jij denkt dat zou zo goed zijn, dat daar eens aandacht aan besteed wordt. En dat hoeft niet alleen een gemeentelid te zijn, dat mag ook iemand uit de gemeenschap hier in de omgeving zijn. Ik denk, het zou goed zijn dat er vanuit ons, vanuit Ichters een beweging komt, dat we die persoon op het oog hebben. Zo help je elkaar en mag je meewerken in Gods Koninkrijk. De andere is, wil graag dat het bezoekteam contact opneemt om mij te bezoeken. Dat is een hele persoonlijke vraag. Metta, waar ben je? Ga even staan. Kent iedereen Metta? Wie kent Metta niet? Ja, zie je toch nog wel een paar. Mooi. Die mensen moeten zeker... Nee hoor. Jij staat straks bij het infopunt, hè? Jullie willen dit... Je hebt het ook in de nieuwsbrief gezet. Zo noemen jullie dat toch? Je mag wat zitten. En eigenlijk willen we jullie wat aanreiken. Om heel praktisch mee te gaan doen. Om mee te werken in Gods Koninkrijk. Om elkaar op het oog te houden. Vanuit het diepe besef. Vanuit die bevoorrechte positie. Ik ben een geliefde zoon en een geliefde dochter van God. Maar Jezus reikt mij ook iets aan vanmorgen. Jezus leert mij in die bede dat het mag zijn op aarde zoals in de hemel, dat de focus inderdaad ook hier is. En ik mag hier Gods Koninkrijk zichtbaar maken. En dat hoef ik niet te doen in hele grote dingen, maar mag in het kleine door oog, als het ware de ogen van de Heer te zijn. En ik kan je beloven, op het moment dat we daar actief iets mee gaan doen, en ik roep je op, en ik daag je uit om die informatie die daarover beschikbaar is, ligt ook van alles op jullie brieven. Je hoeft geen vast onderdeel worden van een bezoekersteam. Dat vinden mensen vandaag de dag heel lastig. Dan ga ik me iets voor vastleggen en wij zijn nogal gericht op onszelf. Korte dingen, dat vinden we wel oké in deze tijd. Maar een focus van meer als een jaar je ergens verbinden, dat vinden we toch wel ingewikkeld. Je hoeft niet vast lid te worden van een bezoekersteam, maar misschien zou jij iets kunnen doen voor die ander. één of twee keer een bezoekje afleggen. Dan heb je oog voor die ander en mag je meewerken aan Gods koninkrijk. En ik kan je echt verzekeren, op het moment dat je dit soort dingen gaat doen, actief als gemeenschap, dan zullen de wonderen en tekenen jullie gaan volgen. Dan heb je op straks, over een poosje, te weinig ruimte voor twee diensten. Nou, als je dat niet wil, moet je vooral niet gaan meewerken in Gods koninkrijk. Dat kan natuurlijk ook, hè. Zo van, ik heb nu een fijne plek, straks moet ik hem aangeven aan zo'n vreemdeling. En ik daag je uit, ik roep je op om heel actief hier iets mee te gaan doen. Om ook zelf te gaan nadenken, te gaan bidden. Omdat er zoveel mensen ook zijn die, terwijl ze onderdeel uitmaken van een gemeenschap, zich heel alleen kunnen voelen. En die zijn hier vanmorgen ook. Dat ervaar ik, dat merk ik. Ik wil tegen je zeggen dat God jou ziet. God kent ook jouw vragen, jouw worstelingen, het zoeken in je leven. Je mag jezelf bekendmaken natuurlijk straks. Sterk de overtuiging dat er één of twee mensen zijn die ook heel erg behoefte hebben aan persoonlijk gebed daarin. Die daarin iets willen zeggen. Je mag naar de dienst naar me toe komen of naar de broeder oudst. Ik weet helemaal niet wat jullie hier gewend zijn, maar ik ben er nog wel even. Stap even op me af. Weet je, ik hou van wonderen en tekenen. En ik weet nog dat ik een aantal jaren geleden een keer op een plek was. En daar had God van tevoren tegen me gezegd, ik wil dat je gaat bidden voor een jonge vrouw van 30 jaar. Met pijn aan haar rechterknie en ze loopt mank. Vind ik altijd te lastig als dat in mijn gedachten komt. Op een plek waar je voor het eerst bent. Ik heb liever dat God iets zegt. Ik wil dat je gaat bidden voor iemand met hoofdpijn. Want het is meestal een half uurtje preken wel gelukt. Maar dit was nogal concreet. En ik heb dat ook gedaan. Aan het eind van die dienst heb ik een oproep gedaan. En toen vroeg ik ook, is die persoon hier? Die persoon stond op. En ze was inderdaad 30 jaar, ze liep mank en ze had pijn aan haar rechterknie, ze had haar hele leven. En we hebben die ochtend voor haar gebeden en God genas haar. Dat is geweldig. Een aantal weken later sprak ik haar weer. En ik vroeg, hoe is het met je? En ze zei, het gaat fantastisch, mijn pijn is weg. Ik mag nou weer leren om te gaan lopen. God heeft een wonder gedaan. Maar ze zei, eigenlijk dat wonder interesseerde me niet zoveel. Ik heb al heel lang gewoon in de kerk gezeten. En het naar God uitgeroepen en om de vraag stelt, Heer, ziet u mij wel? En het was de week voordat je kwam spreken, was dat het gebed. Heer, ziet u mij wel? Weet je, en dat bepaalde mij opnieuw. Bij mij, Gods gerichtheid, Gods focus is op de aarde, is op zijn schepping, is op de schepselen. God ziet dus jou. God kent dus je vragen. En het mag ons bepalen als broers en zussen, als volgelingen van Jezus, ook in het omzien naar elkaar. En dan zullen wij in praktijk gaan brengen wat Jezus ons hier leert. Dan gaan we uiteindelijk weer doen hoe God het bedoeld heeft aan het begin van zijn schepping. Hier is de aarde, hier is de schepping. Breng haar onder je gezag. Heers over haar. En dat gaan we dan doen door Gods gerechtigheid te brengen, Gods hart te laten zien, Gods liefde te laten zien. En dan op grond daarvan geloof ik dat wonderen en tekenen alle gelovigen zullen volgen. Laat uw koninkrijk komen. Dat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Amen. Mag ik het muziekteam vragen om naar voren te komen? En ik wil graag met jullie bidden. Vader, we willen u prijzen, Heer, voor het geweldige plan wat u heeft met uw schepping. Heren, dat uw plan ook niet veranderd is. Dat u een eeuwigdurend verbond gesloten heeft met uw schepping, met uw schepselen. Heer, en dat in Jezus, die wij belijden als onze Heer, als de koning der koningen, de Heer ook van ons leven, die hemelse realiteit dichterbij gekomen is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons niet als uw volgelingen, als uw kinderen alleen heeft gelaten en ons niet alleen maar in een bevoorrechte positie heeft neergezet, maar dat u ons ook wil bekrachtigen. Dat u ons natuurlijk een opdracht geeft, dat u ons wil betrekken in dat plan, in dat heelmakingsplan van uw Vader. En dat we dat niet in eigen kracht hoeven te doen. Maar dat u daarvoor ook uw geest heeft gegeven, uw geest heeft uitgestort. Om onze geestelijke ogen te openen, de ogen te openen voor de nood van de wereld. De ogen te openen voor elkaar. Heer Jezus, dank u wel dat u een geweldig plan heeft. Dat u de wil van de Vader wil doen. En dat u ons ook bepaalt, juist in deze hele bijzondere woorden die we al zo vaak hebben gebeden. Heer, dat het hier op aarde zou kunnen zijn. Dat we iets van die hemelse werkelijkheid mogen gaan ervaren. Juist op het moment dat we ook oog hebben voor elkaar. En ik wil je uitdagen ook vanmorgen. Als jij daarna verlangt om mee te werken ook in Gods Koninkrijk. En dat je ogen ook open gaan. Dat je iets wil gaan doen heel praktisch met de dingen die ik gezegd heb. Dan wil ik vragen of je wil gaan staan. Om jezelf bekend te maken. Kom van je stoel af. Nu, dat mag je op dit moment doen. Als jij daarna verlangt om mee te werken in Gods Koninkrijk. Op een manier waar God je voor gaat roepen. Dan roep ik je op. Maak die keuze zichtbaar. En dan ga ik zo voor je bidden. Dat hoef je niet te doen namelijk in eigen kracht. Daarvoor heeft God zijn geest gegeven. Lieve broers en zussen, maakt niet uit of oud of jong je bent. Ik kijk ook naar de jongeren. Jullie kunnen krachtige instrumenten zijn, ook van de Heere God. Ik heb al zoveel jongeren gezien en zoveel tieners gezien die echt heel bewust met al de 1000 vragen die je nog hebt en de dingen die je nog niet zeker weet, maar dat ze toch tot grote zegen voor anderen kunnen zijn. Nog 1 keer een oproep. Als je echt mee wil werken, medewerker wil zijn, ga dan op dit moment staan. Maak die keuze ook vanmorgen. Oké. Vader, u ziet deze mannen en vrouwen. U ziet deze van verschillende leeftijd, verschillend van karakter. En u weet, heren, met welk verlangen ze ook heel bewust deze keuze maken om te gaan staan. Om eigenlijk naar u toe te laten zien, wij willen meewerken in uw koninkrijk. En ik bid, Heere, voor hen dat u ze vervult op dit moment met uw geest. Dat u ze kracht gaat geven. Dat u ze moed gaat geven. Dat u de ogen gaat openen voor de nood om hen heen. Dat u ze ook de creativiteit gaat geven om die dingen te doen die in uw wil zijn opgesloten. Heer, dat ze het niet hoeven te doen met hun eigen wijsheid, maar met uw wijsheid. Als ik me zo de handen naar jullie uitstrek en jullie ook de zegen van God toebid, vooral toebid zoals Jezus ooit zijn leerlingen zond, zo mag je ook weten dat jij vanmorgen gezonden wordt. Gezonden wordt als een medewerker in Gods Koninkrijk. En dat je daarvoor opnieuw bekrachtiging en vervulling van Gods geest mag ontvangen op dit moment. Wees gezegend in Jezus' naam. En wij zien met verwachting uit hoe jullie tot zegen voor anderen zullen zijn. Amen.